Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw behoudt van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heren, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 43ste psalm, psalm 43, en daarvan het eerste vers. Geduchte God, hoor mijn gebeden, strijd voor mijn rechten, maak mij vrij van hen die vol arglistigheden gerechtigheid en trouw vertreden, opdat mijn ziel uw naam belij en u geheiligd zij. Vers 1 van 43. Stellen we ons allereerst onder de tucht van Gods heilige wet om daarna te gaan zingen uit de avondzang. En daarvan het vijfde vers. Bescherm ons in de bange tijd van zielsverzoeking en van strijd. Laat nooit de boze vijand toe dat hij ons enig hinder doet. Daarna willen we gaan lezen uit Sefanja 3 vanaf vers 9 tot en met het 20ste vers. De schriftlezing Sefanja 3 vanaf vers 9 tot en met vers 20.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelven. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Gewisselijk, dan zal ik tot de volken een reine spraak wenden, opdat zij allen de naam des Heeren aanroepen, opdat zij hem dienen met een eenparige schouder. Van de zijde der rivier der Moren zullen mijn ernstige aanbidders met de dochter mijner verstrooiden mijn offeranden brengen. Te dien dagen zult gij niet beschaamd wezen vanwege al uw handelingen waarmede gij tegen mij overtreden hebt. Want als dan zal ik uit het midden van u wegnemen die van vreugde opspringen over uw hovardij. En gij zult u voortaan niet meer verheffen om mijns heiligen bergs wil. Maar ik zal in het midden van u erover blijven, een ellendig en arm volk. Die zullen op de naam des Heeren betrouwen. De overgeblevenen van Israël zullen geen onrecht doen, noch leugen spreken. En in hun mond zal geen bedrieglijke tong gevonden worden. Maar zij zullen weiden en nederliggen en niemand zal hen verschrikken. Zing vrolijk, gij dochter Sions, juich Israël. Wees blijde en spring op van vreugde van ganser harte, gij dochter Jeruzalems. De Heere heeft uw oordelen weggenomen. Hij heeft uw vijand weggevaagd. De koning Israëls, de Heere, is in het midden van u. Gij zult geen kwaad meer zien. De dien dagen zal tot Jeruzalem gezegd worden: vrees niet, o Sion, laat uw handen niet slap worden. De Heere, uw God, is in het midden van u, een held die verlossen zal. Hij zal over u vrolijk zijn met blijdschap. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Hij zal zich over u verheugen met gejuich. De bedroefden om der bijeenkomst wil zal ik verzamelen. Zij zijn uit u. De schimping is een last op haar. Zie, ik zal te dien dagen, te dien tijden al uw verdrukkers wegdoen. En ik zal de hinkenden behoeden en de uitgestotenen verzamelen. En ik zal hen stellen tot een lof en tot een naam in het ganse land waar zij beschaamd zijn geweest. Te dien tijden zal ik hen lieden herwaarts brengen, ten tijde namelijk als ik u verzamelen zal. Zekerlijk, ik zal u lieden zetten tot een naam en tot een lof onder alle volken der aarde, als ik uw gevangenissen voor uw ogen wenden zal, zegt de Heere.
De tekst voor de prediking voorafgaan aan de bediening van het heilige avondmaal vinden we in Zefanja 3 en dan gedeelte uit vers 17. Vers 17 daarvan het begin. De Heere uw God is in het midden van u een held die verlossen zal. We willen met elkaar gaan zingen uit de 45ste psalm en daarvan de versen 2 en 3. God, God uw held, uw zwaard aan uw zijde, uw blinkend zwaard zo scherp gewet ten strijde. En ook het derde vers, het tweede en het derde vers van de 45e psalm.
Thank you.
Straks na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 89ste psalm en daarvan het 9e vers. Vers 9, ik heb bij een held voor Israël hulp beschoren. Het 9e vers van 89 straks aan het einde van de prediking na het amen. Geliefde gemeente, helden, je kent ze vast wel. Het zijn mensen die iets bijzonders hebben verricht. Mensen die iets groots hebben gedaan. Mensen die een opvallende prestatie hebben geleverd. Zo'n held zou voor jou een voorbeeld kunnen zijn. Tegenwoordig heb je sporthelden. Sporters die iets bijzonders hebben gepresteerd. Tijdens de eerste fase van corona werden de zorgmedewerkers de nieuwe helden genoemd. Omdat ze onder grote druk ook veel werk moesten verrichten. Vroeger toen had je de oorlogshelden. Maar het zijn mensen die geconfronteerd met gevaar of met moeilijke omstandigheden zichzelf hebben opgeofferd voor een ander. Mensen die moed hebben getoond om zich in te zetten voor een grotere zaak. Vanmorgen lezen we nu ook van een held. En zijn heldendaad is ongeëvenaard en uniek. En zijn heldendaad vormt het fundament van de zaligheid. En zijn heldendaad alleen opent ook de weg naar de avondmaalstafel. En aan die tafel vormt zijn heldendaad ook de stof tot overdenking. En zo komen we bij onze tekst, waar we naar willen luisteren onder het thema een held die verlossen zal. Drie gedachten. In de eerste plaats zijn helden rol. In de tweede plaats zijn helden daad. En in de derde plaats zijn helden moed. Een held die verlossen zal. Zijn helden rol. Zijn heldendaad en zijn heldenmoed. Het zijn rijke beloften die er klinken in Zefanja 3. Na twee hoofdstukken vol van gerichtsprediking klinkt vanaf vers 9 in hoofdstuk 3 een belofte van herstel. In onze tekst is de Heere weer teruggekeerd tot zijn volk. En we lezen tot twee keer toe dat de Heere woont te midden van zijn volk. Als we denken aan vers 15 waar het staat, de koning Israëls, de Heere, is in het midden van u. En dan in vers 17 waar het ook staat aan het begin, de Heere uw God is in het midden van u. Immanuel. En in het licht van het Nieuwe Testament krijgen deze woorden nog een veel diepere betekenis. Want daar lezen we van hem Jezus Christus die genaamd wordt, Immanuel, God met ons. En deze God die is niet werkloos in hun midden. Want allerlei beelden worden in deze versen gebruikt om duidelijk te maken wie God is en wat God doet. Kijk maar naar vers 15. Daar wordt hij getekend als een koning die regeren zal. In vers 13 en 18 tot en met 20, we hopen er vanmiddag bij stil te staan, het beeld van een herder die de kudde zal leiden. En in onze tekst, een held die verlossen zal. Een andere vertaling spreekt van een reddende held. Een bevrijder dus. Wat komt die held nou doen? Nou, in het Hebreeuws staat er voor dat woordje verlossen, wat die held gaat doen, klinkt daar die naam Yeshua, Jezus, al door. En we zien dat deze verlosser, deze bevrijder, een held wordt genoemd. Ook op meerdere plekken. Jesaja, Jesaja 42, lees het in vers 13. De Heere zal uittrekken als een held. In de 45e psalm, een bruiloftslied. Daar wordt de Messias wordt ook voorgesteld als een held. Gort uw zwaard aan de heup, o held, uw majesteit en uw heerlijkheid. En in de 89e psalm, het 20e vers, wordt ook dat beeld getekend van een held. Toen hebt gij in een gezicht gesproken van uw heilige en gezegd, ik heb hulp besteld bij een held. Hem, Yeshua, Jezus de Christus, wordt die heldenrol dus toebedeeld. Ja, hij heeft die heldenrol ook vrijwillig op zich genomen. Want al in de stilte van de eeuwigheid bood hij zich daartoe aan toen hij zei, zie, ik heb lust, o mijn God, om uw wil te doen. Zijn er altijd mensen die zichzelf een bepaalde status aanmeten, maar daar nooit aan kunnen voldoen. En soms wordt gedacht dat iemand wel een heldenrol zal bekleden, maar komt dat niet uit. Bij deze held ligt dat wel anders. Hij heeft zijn heldenrol volledig waargemaakt. En geconfronteerd met het grote gevaar waarin zijn kudde zich begaf op de aarde, ging hij op pad. Hij vermeed de risico's niet en hij kwam naar de aarde om die heldendaad te verrichten. Van Bethlehem tot Betfake, de plaats waar de Heere Jezus ten hemel is gevaren, heeft hij zijn heldenrol vervuld. Dat brengt bij ons de tweede gedachte, zijn heldendaad. Want hij moest ook wel een held zijn. Want er was heel wat werk te doen om te kunnen verlossen. En dat verlossingswerk kon niet zomaar iedereen doen. Degene die dat verlossingswerk zou verrichten, moest wel aan bepaalde eisen voldoen. Want met alle eerbied gesproken, het was niet niets wat er gedaan moest worden. Want als we kijken naar de omgeving van onze tekst, was het een ernstige situatie waarin het verbondsvolk terecht was gekomen. Kijk maar wat we daar zo lezen. In vers 20 gaat het over de gevangenis. In vers 15 over vijanden. En in vers 19 over verdrukkers. Dat vraagt dan nog wel wat van een held. Dit is beslist geen eenvoudige reddingsoperatie. De afgelopen weken is er in de pers veel gesproken over die operaties waarin evacuees werden gehaald uit Afghanistan. Operaties waarin ook duidelijk risico's verbonden zaten. Maar dat gaat hier toch nog des te sterker. Want uit een gevangenis, daar kom je niet zomaar. Er kan een gevangene niet zomaar wegkomen. De muren van een gevangenis zijn dik. De deuren zijn van koper. En ze zijn ook voorzien van ijzeren grendels. En meestal zit zo'n gevangene ook nog eens een keer vast aan een ijzeren ketting. Nou, probeer daar maar eens uit los te komen. Dat lukt je niet. En bovendien een gevangene wordt 24/7 bewaakt. Er zijn cipiers aangesteld die de wacht moeten houden. En ze houden er zicht op, zodat niemand ook kan ontsnappen. En met die gevangenis uit vers 20 wordt die ballingschap in Babel bedoeld waar het volk naartoe is gedeporteerd. Want het zijn de vijanden die dit volk in de gevangenis hebben gebracht. De Assyriërs, de Chaldeeën. En die vijanden die zijn uit op de ondergang van dat volk. En ze hebben geen ander doel dan om dat volk te vernietigen. En ze peinzen er niet over om hen vrij te laten uit de gevangenis. Integendeel, want zegt vers 19, het zijn ook hun verdrukkers. En zo verdrukkig zit dat volk op elk mogelijke wijze dwars. Ze pijnigen hen. En dan kun je toch denken aan de situatie van het volk van Israël eeuwen daarvoor in Egypte. Daar zat het volk gevangen in slavendienst. Ze werden verdrukt en ze werden aangezet tot die slavenarbeid. En hoe zwaar was dat niet? Zo'n gevangene in een strafkamp waarin hij onder slechte omstandigheden slavenarbeid moet verrichten, die verliest dan toch snel veel van zijn kracht. Houdt niks meer over. Hij kan nauwelijks meer op zijn benen staan. Oh ja, hij heeft wel eens een ontsnappingspoging gewaagd, maar die mislukte jammerlijk. En hoe meer hij rammelde aan de boeien, hoe vaster hij ook kwam te zitten. En hoe harder hij ook probeerde een ondergrondse vluchttunnel te graven, hoe meer zijn krachten ook wegebden. En bovendien, zijn verdrukker zet hem dan alleen nog maar des te sterker aan het werk. Het werd steeds uitzichtlozer en hij werd steeds hopelozer. Afgepeigerd, afgetopt, uitgemergeld en uitgeput. Zo'n een heeft toch geen enkele kracht over om zichzelf te kunnen verlossen. Kent u die situatie? Want gevangen zitten we allemaal. We zitten vast in de boeien en de ketting van de zonde. En de Satan, die heeft ons als het ware geworpen in een diepe kerker waarin hij ons gevangen houdt. En het is nog terecht ook dat je daar zit. Want het zijn immers je zonden en je ongerechtigheden die je daar uiteindelijk ook hebben gebracht. Dat is ook het verdiende oordeel van God. En omdat u tegen hem hebt gezondigd, bent u door hem ook weggedreven, weggestuurd en van hem afgedreven. Juist in een week van voorbereiding kunnen die banden zo knellen en zo benauwen. En als we zo'n bericht aan het begin van de dienst hoorden, waarvan heel veel voor ons nog alles onbekend is, hoe en wat, moet je het ook zeggen, hoe merk je dan ook weer niet, hoe dan ook de machten van de dood ook steeds weer boven ons leven hangen. En ons leven ook bedreigen. En dat het alles het gevolg is van de zonde waar we aan hebben toegegeven, van onze afkomst in Adam. Misschien in de achterliggende week dat de Heer het je heeft getoond hoe je vastzit aan de zonde en aan de Satan. En hoe zijn bestrijdingen en benauwingen je hart ook kunnen verdrukken. En in die donkere cel, daar kom je niet uit. Bovendien, de vijanden die op je loeren. De verdrukkers die je helemaal kapot maken. En u ervaart de macht van die vijanden ook zo zwaar. Hoe ligt dat nou in uw leven? Hebt u vijanden? Wie zijn uw vijanden? Dat is toch een vraag die we elkaar ook moeten stellen op een avondmaalzondag. Want het Joodse volk werd weggevoerd naar Babel. Die zaten daar in de gevangenis van de ballingschap. Maar er waren nu ook onder hen veel Joden voor wie het helemaal geen gevangenis was. Ze hadden het prima naar hun zin in Babel. Ze maakten daar vrienden. Ze hadden het er goed. Ze werden daar helemaal niet verdrukt. In het Babel der zonde voelden ze zich thuis. Ze hadden helemaal geen vijand. En ze voelden zich geen gevangenen. En ze hadden geen last van verdrukkers. Maar er was ook een deel dat wel gebukt ging onder die verdrukking. Die hadden heimwee naar huis. En aan de oevers van Babylon, rivieren van Babylon, weenden zij. En zij konden het in Babel niet vinden. En ze wilden graag terug naar huis. Maar het ontbrak hen aan krachten om naar huis te kunnen gaan. En hoe ligt dat nou bij u? Want het volk van God, dat heeft wel vijanden. Drie stuk zelfs. De duivel, de wereld, je eigen boze hart. Ja, en eigenlijk nog die vierde, hè? De vijand van de dood. Die laatste vijand. Hebt u de duivel al leren kennen als uw vijand? Want bedenk, hij is wel de grote tegenstander van God. En als je nog op goede voet staat met de duivel, dan klopt er iets niet. Kijk, een vijand, die bestrijd je. Een vijand geef je geen gelijk. En aan een vijand geef jij je niet gewonnen. Hoe zit dat nou met de duivel? Wat doet u als hij komt met zijn influisteringen? En wat doe jij als de duivel je probeert aan te zetten tot zonde? Geef je hem gelijk? Geef je toe? Doet u met hem mee? Als dat zo is, laat u daarmee wel in uw hart kijken. Want dan geef je daarmee ook aan dat je een bondgenoot bent van de duivel. En die andere vijand, de zonde, haat u die zonde. U bent opgeroepen in een week van voorbereiding om bij uzelf uw zonden en uw vervloeking te bedenken. Dat kreeg u te zien. Of bent u er nou één die zonder moeite meehobbelt en toegeeft aan zondige verleidingen? Of strijd je juist tegen de zonde? Want als de zonde zich aandient, zegt u, zeg jij dan ook nee tegen die zonde? Of wat te denken van uw eigen boze hart? Het was de apostel Paulus die toch in zijn eigen hart de strijd bemerkte van het goede dat hij wilde doen, maar niet deed, en het kwade dat hij niet wilde doen, maar dat deed hij juist. Oh, wat kun je dan toch soms een last hebben van die vijand van binnen, van dat zondige ik? Dat je merkt dat je niet alleen te strijden hebt tegen die vijanden van buiten, maar ook tegen die vijand van binnen. En dat je keer op keer in die strijd ook zo afgemat raakt. En het lukt maar niet om die strijd ook te boven te komen. Kijk, als u of jij nou moet zeggen dat u helemaal geen last hebt van die vijanden, zou dat wel eens het bewijs kunnen zijn dat die band met de Satan in uw leven nog niet is verbroken? En dat je nog altijd aan hem verbonden zit? Als God de Heilige Geest u afsnijdt van die oude Adamstam, dan wordt het anders. En krijg je last van die vijanden. En dat zijn er ook al niet nogal wat. Het is toch om bang van te worden. Het is bovendien ook nog eens zo dat al die vijanden er zijn als oordeel van God, omdat u tegen God hebt gezondigd. En dat maakt de macht en de kracht van die vijanden alleen nog maar des te sterker. Hoe kom je daar nou ooit af? Een Adamskind komt daar in eigen kracht nooit van af. Voor een Adamskind is er geen enkele verwachting, tenzij er een held is die komt om te verlossen. En er moet er één zijn die sterker is dan al die vijanden. Eén met een ongekende kracht. Eén met meer dan menselijke mogelijkheden. Eén die sterker is dan de mensen. Eén die goddelijke kracht bezit. Eén die komt van goddelijke huizen. Eén die ook bij machten is om de dood te doden en het onvergankelijke leven aan het licht te brengen. Ja, het moet er één zijn die zo'n moedeloze, twijfelende gevangene nieuwe moed kan geven. Eén die al die vijanden, vers 15, kan wegvagen. Eén die de gevangenisdeuren in stukken breekt. En één die al die verdrukkers de mond snoert en verdelgt. En die held, die moet met kracht en met macht ook de kracht van de vijand breken, zodat de deuren van de gevangenis opengaan en de verdrukking wegvalt. Hebt u zo'n held nodig gekregen? In bijzonder in een week van voorbereiding. Een week waarin je zo tegen jezelf kan zijn aangelopen. En bovendien die vijanden van buiten die u verdrukten. Ze hielden u voor dat het voor u niet meer kan. En steeds weer merkte u hoe die banden van de zonde ook kunnen knellen. Bij jezelf zie je alleen maar je zwakte, je gebreken en je moeite. U komt er niet van af. Begrijpt u? Daarom is die held nodig. En Jezus Christus is die held. Zefanja mag van hem spreken. Hij is bekleed met macht en majesteit om dat verlossingswerk te verrichten. En hij is daartoe niet alleen gewillig, maar hij is daartoe ook bekwaam. En hij beschikt over alle kwaliteiten die nodig zijn om zo'n vijand, om zo'n gevangene van die vijand, om die te verlossen. De profeet Zefanja mag aan dat gevangen, verdrukte en benauwde volk voorhouden dat de Heere als een held in hun midden komt om de oordelen weg te nemen en de vijand te verdelgen. Dat brengt bij onze laatste gedachte. Heldenmoed. Want die held die is de dreigende gevaren niet uit de weg gegaan. Hij wist wat hem op aarde stond te wachten. Vijandschap, verzet, tegenkanting, verachting, spot, hoon, het kruis, de dood, de verlatenheid van God. En toch... toch kwam hij. Hij kwam om te verlossen. En die held verliest de moed ook niet. In plaats van te vluchten voor het dreigende gevaar, zocht hij het juist op om zo zijn volk in de verdrukking en in de ballingschap te bevrijden. Wat heeft het die held niet gekost? Zijn eigen leven. Zijn eigen bloed. Alles heeft hij ervoor over gehad om zondaren te verlossen van schuld en van straf. En hij verliet daarvoor de hemelse heerlijkheid bij zijn vader. Hij nam de gestalte aan van een dienstknecht. En hij liet zich vernederen. Hij kwam aan het kruis te hangen. En hij stierf daar de dood aan het vloekhout. Maar zo heeft die held verlossing verworven, echte verlossing. Hij verlost van het grootste kwaad, van de zonde. En hij brengt tot het hoogste goed terug in de gemeenschap met de drie enige God. De profeet Zefanja wijst in deze profetie het volk op die held. Wat kunnen er niet in omstandigheden zijn, waardoor een mens het allemaal niet meer ziet zitten? Alles in hem getuigt tegen hem. Dingen om ons heen. Berichten die zo ineens tot ons komen. Kan dat ook niet de strijd in het hart vermenigvuldigen? Zefanja, die wijst dat volk erop en zo worden wij er ook op gewezen. Let nou niet op de omstandigheden. Maar zie op die held. Die held kwam om te verlossen. En hij is machtiger, sterker en groter dan al die vijanden. Wat u zoekt, wat u nodig hebt, en hoe u ook bestreden en aangevallen wordt, het is alles in hem te vinden. Bij hem is te verkrijgen de vergeving van uw zonden. Bij hem is te vinden de vernieuwing van het leven. En door hem is er ook uitzicht over de grenzen van dood en graf heen. Want hij kwam naar de aarde om zondaren te verlossen van het grootste kwaad. Die zondelast nam hij op zich en hechtte hij aan dat vloekhout, opdat het zo zou worden weggedragen. En aan die tafel, daar staat die held om zondaren te ontvangen. O zeker, wat is er niet veel dat u van die tafel kan afhouden? Uw zonde? Uw gebreken? Tekort aan geloof? Het gebrekkige in het geloof? Weet, hij staat aan de tafel als die held die verlossing heeft bewerkt. En hij is het die bevrijdt uit de machten van de boze. En bij hem vindt u nou alles. Want die held, die is doorgegaan tot in de allerdiepste versmaadheid van de angst der hel, om zo zondaren vrij te kopen uit de klauwen van de Satan. En hij is het die verlossing heeft verworven voor een volk dat hem niets aan kan bieden. Dan enkel vuile handen en een hart vol schuld. Waar het zicht toch valt op die held. Daar ontvangen moedeloze nieuwe moed en krachteloze nieuwe kracht. En maakt hij het, dat zulken aan de tafel kunnen verschijnen. Want zo alleen kunt u aangaan, omdat er een held is die verlossen kan, verlossen wil en verlossen zal. Amen. We willen met elkaar het tweede gedeelte gaan lezen van het avondmaalsformulier. Ten andere, laat ons ook nu overdenken waartoe ons de Heere zijn avondmaal heeft ingezet. Namelijk dat wij zulks doen zouden tot zijn gedachtenis. Maar al dus zullen wij zijner daarbij gedenken. Eerstelijk dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen dat onze Heere Jezus Christus, naar luid der beloften die aan de voorvaderen in het Oude Testament van het begin af geschied zijn, van de Vader in deze wereld gezonden is, ons vlees en bloed heeft aangenomen, de toorn Gods, onder welke wij eeuwig hadden moeten verzinken, van het begin zijner menswording tot het einde van zijn leven op de aarde voor ons gedragen, en alle gehoorzaamheid en gerechtigheid der goddelijke wet voor ons vervuld heeft. Voornamelijk toen hem de last van onze zonden en van de toorn Gods het bloedig zweet in de hof uitgedrukt heeft, waar hij gebonden werd, opdat hij ons zou ontbinden. Daarna ontallijke smaadheden geleden heeft, opdat wij nimmer meer te schande zouden worden. Onschuldig ter dood veroordeeld is, opdat wij voor het gericht van God zouden vrijgesproken worden. Ja, zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen, opdat hij het handschrift onzer zonde daaraan zou hechten. En heeft alzo de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou. En heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, met lichaam en ziel, aan het hout des kruises. Toen hij riep met luider stem, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij tot God zouden genomen en nimmer meer van hem verlaten worden. En heeft eindelijk met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en der verzoening besloten. Toen hij zeide, het is volbracht. En opdat wij vastelijk zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heere Jezus in zijn laatste avondmaal het brood. En als hij gedankt had, brak hij het en gaf het zijn discipelen en zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks na het avondmaal nam hij de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hun dien, zeggende, drinkt allen eruit. Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u en voor velen vergoten wordt, tot vergeving der zonden. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Dat is, zo dikwijls als gij van dit brood eet en van deze drinkbeker drinkt, zult gij daardoor als door een gewisse gedachtenis en pand vermaand en verzekerd worden van deze mijn hartelijke liefde en trouw jegens u. Dat ik voor u, dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam aan het hout des kruises in de dood geven en mijn bloed vergieten. En uw hongerige en dorstige zielen met dit mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed tot het eeuwige leven spijzen en laven. Even zeker als een ieder dit brood voor zijn ogen gebroken en deze beker hem gegeven wordt. En gij die tot mijn gedachtenis met uw mond eet en drinkt. Uit deze inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus zien wij dat hij ons geloof en betrouwen op zijn volkomen offerande, die eenmaal aan het kruis geschied is, als op de enige grond en fundament onze zaligheid wijst. Waar hij onze hongerige en dorstige zielen tot een waarachtige spijs en drank des eeuwigen levens geworden is. Want door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en ons de levensmakende geest verworven. Opdat wij door die geest, die in Christus als in het hoofd en in ons als zijn lidmaten woont, met hem waarachtige gemeenschap zouden hebben. En al zijn goederen, het eeuwige leven, de gerechtigheid en de heerlijkheid deelachtig worden. Daarbenevens dat wij ook door die geest onder elkander als lidmaten van één lichaam in waarachtige broederlijke liefde verbonden worden. Gelijk de apostel spreekt, één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen één brood deelachtig zijn. Want gelijk uit vele graankorrels één meel gemalen en één brood gebakken wordt, en uit vele beestjes samengepest zijnde één wijn en drank vliet en zich onder één vermengt, alzo zullen wij allen die door het waarachtig geloof Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde om Christus onze lieve zaligmakers wil, die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad, allen tezamen één lichaam zijn en zulks niet alleen met woorden, maar ook met de daad jegens elkander bewijzen. Daartoe helpen ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heere Jezus Christus door zijn Heilige Geest. Amen. Opdat wij dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is onze voorspraak ter rechterhand van zijn hemelse Vader, waarheen ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen, niet twijfelende of wij zullen zo waarachtig door de werking van de Heilige Geest met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden als wij het heilige brood en drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Terwijl de tafel in gereedheid wordt gebracht, willen we gaan zingen uit de 118e psalm, het 7e vers. De Heere is mij tot hulp en sterkte en hij was het die mijn heil bewerkte. En daarna worden zij genodigd die hebben geleerd om in hun zonde en ellende hun hulp alleen van die held te verwachten. Die ook schuiling hebben mogen vinden achter het dierbare bloed van die held. We zingen eerst vers 7 van de 118e psalm. De Heere vragen om zijn zegen. Heere, barmhartig en genadig God in de hemel. Als we hier zo aan deze tafel bijeen mogen zijn. En als we hier zo die tekenen van brood en wijn voor ons mogen zien staan. Richt onze harten opwaarts naar omhoog. Waar gij toch zijt, o Heere Jezus Christus, die held die verlossen kan, wil en zal, opdat we zo gemeenschap met u mogen beoefenen, en dat we zo mogen smaken in die schamele tekenen van brood en wijn, dat gij goed zijt. Ach Heere, laat het een maaltijd van troost mogen zijn, die onze bezwaarde harten mag oprichten. Laat het een maaltijd van troost mogen zijn, die verdrietige harten moed kan geven. En dat we mogen zien dat Gij, o Heere Jezus, dood zijt geweest, maar de levende zij tot in alle eeuwigheid. En dat er bij U hoop en verwachting is die verder reikt dan alles van deze wereld en van dit leven. En wilt U zo geven dat aan de tafel Uw goedheid mag worden gesmaakt. Geeft U ook dat alles met rust en orde geschieden mag. Maakt U ook daarin ook alle dingen wel. En als Gij ze kent, de kleintjes in de genade, de worstelaars, de tobbers, zij die niet weten hoe het misschien moet, omdat ze zo vastzitten aan die banden en omdat ze er zelf niet uit kunnen komen. Zij die ervan weten dat U in hun leven hebt gesproken, maar bij wie het weer donker is geworden, o, maakt U het licht in zulke harten. En wilt U met dat verlossingswerk ook nu nog verder gaan, tot eer en verheerlijking van Uw grote naam. Maak Gij zo alle dingen wel, dat vragen we U om Christus wil, uit genade alleen. Amen. Het brood dat we breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heere Jezus Christus gebroken is, tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging, die we dankzeggende zegenen, is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het dierbare bloed van onze Heere Jezus Christus vergoten is, tot een volkomen verzoening van al onze zonden. In vers uit Lucas 15, om dan vervolgens weer te lezen uit Zefanja. Lucas 15, het zevende vers. Lucas 15, vers 7. Daar staat: ik zeg u lieden dat er alzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet van noden hebben. Want de profeet Zefanja die gaat verder. Als hij heeft gesproken over die held, dan zegt hij ook: hij zal over u vrolijk zijn met blijdschap. En dat komt dus ook weer terug in Lucas 15, over de blijdschap in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Ja, de Heere is blij als dat werk van die held vrucht draagt in het hart van een zondaar. Hij is blij, hij is vrolijk, het stemt hem verheugd, als er hier één is die gaat zuchten tot God, die gaat vluchten tot God, die de Heere nodig heeft. Het geeft hem vrolijkheid en blijdschap als een mens de toevlucht gaat nemen tot de Heere Jezus Christus. En om al die dingen verheugt zich de drie-enige God. Het stemt hem vrolijk als de zondaarsharten zich opwaarts richten naar omhoog, om te zoeken de dingen die boven zijn bij de Heere Jezus Christus. Dat verheugt God. Hij was immers zijn schepsel kwijt. Het is niet alleen in het paradijs dat wij God zijn kwijtgeraakt, maar God is ook zijn schepsel kwijtgeraakt. En wat een vreugde geeft het hem niet als een van die schepselen ook weer terug mag keren tot de Heere. En tegelijk geeft het u ook geen vreugde, verwondering en intense blijdschap als u door Gods genade weer terug mag keren tot hem. En als je in Christus God weer als een genadig en een verzoend God mag kennen. Dat is toch een verwondering die alles van deze wereld ver te boven gaat. En dan mag er toch in het hart ook zoveel vreugde leven over dat grote wonder dat God naar zo'n een heeft omgezien en dat God zo'n een heeft willen ontvangen. En dan mag de vreugde zijn aan de tafel bij de gastheer, de Heere zelf. Maar dan mag er ook vreugde zijn aan de tafel bij de aanzittende gasten, omdat ze in die tekenen van brood en wijn hebben mogen zien en mogen smaken hoe die held is werkelijk. Een held die verlost. Ik wil ervan zingen in de negende psalm, psalm 9. En daarvan Het eerste vers: ik zal met al mijn hart de Heer blijmoedig geven, lof en eer. Mijn tong zal mijn gemoed verstellen en al uw wonderen vertellen. En daarna worden anderen genodigd om de dood des Heren te verkondigen. Brood dat we breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heere Jezus Christus gebroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging die we dankzeggende zegenen is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen eruit, gedenkt en gelooft dat het dierbare bloed van onze Heere Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. We lezen verder in Zefanja. Daar staat in het 17e vers, als we verder gaan kijken, Zefanja 3. Vol van vers 17. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Moeten we daarbij dan ook niet denken aan de woorden die de profeet Jesaja heeft opgetekend. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt, doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid en als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders. Alzo deed hij zijn mond niet open. Hij zwijgt. Die held in zijn liefde. Hij is ook die zwijgende borg. Zie je dat ook niet steeds terug? Uiteindelijk, hè, van als hij daar in die hof van Gethsemane. Het enige wat hij eigenlijk zegt, het zijn maar een paar woorden. Ik ben het, indien gij naar mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Maar hij gaat niet een heel verhaal ophangen om er tegenin te gaan en om een verdediging in te voeren. Hij doet het ook niet in het huis van Caiaphas. Hij doet het ook niet voor Pontius Pilatus. Hij zwijgt. Hij zwijgt op alle beschuldigingen die ze tegen hem uiten. Hij laat het allemaal gebeuren. Ja, hij had kunnen spreken. Hij had zich zo vrij kunnen pleiten. Maar hij zwijgt uit liefde. En hij laat zich veroordelen. Hij laat zich veroordelen voor zijn volk. En er komt nog iets bij, want hij zweeg er in de hof van Gethsemane. Maar doordat hij daar zwijgt, kan hij nu ook zwijgen in zijn toorn. En dat is toch het allergrootste. Als de Heere tot u spreekt, ik zal niet meer op u toornen. En ik zal niet meer op u schelden. Waarom niet? Zie die tekenen van brood en wijn. Omdat er één is die uw schuld heeft weggedragen. Omdat er één is die u met God heeft verzoend. Omdat Christus zijn leven daarvoor heeft gegeven. Omdat hij zijn bloed heeft gestort. Daarom en daarom alleen kan hij ook zwijgen in zijn toorn. En ziet God een zondaar aan in Christus. En ziet hij geen zonde meer in zijn volk. Maar ziet hij alleen die volkomen gerechtigheid van Christus. Waarmee ze nou zijn bedekt. waardoor ze rein staan tegenover de Heere God. Alles is weggenomen. En zijn bloed heeft u volledig rein gemaakt. Schoon gewassen van alle zonden. En hij zwijgt erover. En dan lezen we ook in een andere psalm, in de 32e, dat God ze heeft geworpen in een zee van vergetelheid. En hij komt er nooit meer op terug. Want hij heeft niets meer, waardoor hij u dan nog zou moeten aanklagen. Als u in Christus recht voor God staat. Want dan is het alles weggenomen en dan is het goed vlak tussen God en uw ziel. En die tekenen van brood en wijn, die mochten daar nou van getuigen. Van die zwijgende boog in de hof. Van een God die zwijgt in zijn toorn. Maar dan kunt u toch niet langer zwijgen. Dan wilt u er toch ook van spreken. U wilt er toch gaan zingen van zijn trouw, van zijn goedheid en van zijn ontferming. We willen met elkaar gaan zingen uit de 9e psalm, het 2e vers. Ik zal in u, mijn God, van vreugd opspringen in de geest verheugd. Het 2e vers van de 9e psalm. En daarna worden anderen genodigd om de dood des Heren te verkondigen. Brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heere Jezus Christus gebroken is. Tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging die we dankzeggende zegenen is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt. Drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het dierbare bloed van onze Heere Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. We willen lezen uit Zefanja 3, het slot van vers 17. Hij zal zich over u verheugen met gejuich. En doet ons dat dan niet denken aan Lucas 15, als het gaat om die gelijkenis van de verloren zoon. Lucas 15, bij de gelijkenis van de verloren zoon, waar we het lezen. En tot zichzelf gekomen zijnde, zei hij, hoeveel huurlingen van mijn vader hebben overvloed van brood en ik verga van honger. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. En ik zal tot hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik zal niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maak mij als een van uw huurlingen. En opstaande ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader en werd met innerlijke ontferming bewogen. En toelopende viel hem om zijn hals en kuste hem. En de zoon zeide tot hem, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maar de vader zeide tot zijn dienstknechten, breng hiervoor het beste kleed en doet het hem aan. Geef hem een ring aan zijn hand en schoenen aan de voeten. Breng het gemeste kalf en slacht het en laat ons eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. Nou, Opnieuw, hè, van net als het begin van vers 17, wordt gesproken over die vrolijkheid. En dat zien we toch in het bijzonder bij die vader. Wat was die vader niet blij? Het was niet een vader die, om het zo te zeggen, zijn zoon een afranseling gaf om hetgeen wat hij had gedaan en dat hij nooit zo dwaas had moeten handelen. Maar de vader zwijgt zelfs daarover. Hij staat gereed, hij stond steeds gereed om die zoon weer te ontvangen en om hem in de armen te sluiten. Hij heeft zijn jongen weer terug. Al draagt hij vuile kleding. En al zijn zijn schoenen versleten. Hij slaat zijn arm om hem heen en hij omhelst hem. En hij kan niet op van vreugde, want zijn zoon, hij had hem doodgewaand, maar hij leeft. En dat is toch de blijdschap van een vader om zijn kind. En dan mogen we het ook doortrekken als het gaat om de blijdschap die in de hemel is. Als God de Vader een wegloper weer terugkrijgt. Wat een vreugde het hem geeft, ik zei het net ook al, als u hier weer leert roepen tot die God. En als je de Heere Jezus Christus weer nodig krijgt. En als je aangewezen bent. En als je teruggaat, afkeert van het pad van de zonde. Dat alles achter je laten, waar al die voetstappen staan op het pad der ongerechtigheid. Maar terugkeert tot God. Om daar te mogen smaken dat de Vader al gereed staat om u te ontvangen met open armen. En wie die vergevende liefde smaakt, wie iets mag proeven van Gods goedheid en Gods ontferming, ja, die wordt toch ook blij. En die roept het toch ook vol blijdschap uit. En die gaat dan toch ook zingen van die God. En zo mogen we ook met elkaar gaan zingen van die mensen die met die verloren zoon in hun zonde en ellende tot die God gelovig mochten vluchten en mochten ervaren. Bij hem is vergeving altijd geweest. En hij is vrolijk over een zondaar die terugkomt. We willen lezen, we willen zingen vers 10 van de 9e psalm. En daarna worden anderen genodigd om de dood des Heren te verkondigen. Er is deze morgen nog plaats. Misschien bent u zo'n vreesachtige waar de profeet Zefanja van spreekt. Als hij moet zeggen in vers 16, te dien dagen zal tot Jeruzalem gezegd worden, vrees niet, o Sion, laat uw handen niet slap worden. En die vreesachtigheid, het is begrijpelijk als je toch ziet de vijanden om je heen. En als je ook merkt in je eigen hart al die vijanden. En als je ook dan moet zeggen dat je zelf ook helemaal niets hebt, maar dat je ja, plat zak bent, blut, helemaal failliet en dat het zelf je aan alles ook ontbreekt. Mochten we dan niet horen van die held bij wie hulp is besteld, die held waar uitkomst is. En als je op jezelf ziet, verzuur je. En als je op je eigen krachten let, dan moet je alleen maar verslappen, want dan moet je zeggen, ik heb niks en het wordt met mij ook niks. Maar let nou eens op die held. Bij die held is alles te vinden wat u nodig hebt. Hoe u ook kan zien op die vijanden, die held is bij machte om al die vijanden te verbreken. En die held is de gewillige. Zijn ze er nog die de nood van hun bestaan aangewezen zijn op die held? Kom en smaak dat de Heere goed is. Anders is dit de laatste tafel voor de morgen. dienst. Het brood dat we breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heere Jezus Christus gebroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging, die we dankzeggende zegenen, is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen eruit, gedenkt en gelooft dat het dierbare bloed van onze Heere Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Die held die vrolijk is, de held die zwijgt in zijn liefde, die held die zich over u zal verheugen met gejuich. In vers 15 wordt hij ook getekend als de koning. Vers 15, het midden daarvan. Zefanja 3, vers 15. De koning Israëls, de Heere is in het midden van u. Daar gaat het even om, de koning te midden van zondaren. En was dat ook niet dat grote aan die avondmaalstafel toen dat voor de eerste keer plaatsvond en de Heere Jezus het paascha gebruikte en het avondmaal werd ingesteld? Dat hij daar aan zat, te midden van zondaren, naast zich, voor zich. Er zaten alleen zondige mensen, maar de koning der koningen, de Heere der heren, hij wilde tussen hen plaatsnemen. Dat is zo bijzonder, ook hier aan de dis van het verbond. De koning der koningen wil plaatsnemen te midden van zondige mensen. En van, hoe verwonderd kun je daar niet over zijn? En dat die koning met u gemeenschap wil hebben. En een koning die regeert. Een koning regeert, hij geeft zijn wil, hij geeft zijn wet. En dat vraagt dan ook van de onderdanen van de koning gehoorzaamheid. Om ons ook te laten leiden door die koning. En om ook te gaan in het spoor dat die koning ook wijst. Een koning die regeert. Dat vraagt dus ook gehoorzaamheid van de onderdanen. Maar een koning, wat doet een koning nog meer? Een koning beschermt. Is dat ook niet een reden tot verwondering? De koning die beschermt. Te midden van alle vijanden die op je af kunnen komen. Welke vijanden waren dat niet? In de achterliggende uren misschien wel. Achterliggende dagen. Die zoveel influisteringen deden, die zo met geweld op u misschien afkwamen, dat je misschien dacht, dat is een onmogelijkheid. Om het toch te mogen merken, het is de koning die beschermt. En daarom kunt u ook gaan, ook straks weer van de tafel af. Onder zijn bescherming. Want waar u ook uw voetstappen moet zetten, op welke wegen u misschien ook komt, zie dan op die koning die ook beschermen en ook beveiligen wil. Ja, ook in de duistere nacht, maar ook op klaarlichte dag als de vijand zich misschien aandient. Om te gaan onder zijn bestuur, aan zijn hand. En je te laten leiden door hem. Hij die te midden van zondaren wil wonen en werken. En hier aan de tafel als gastheer wilde zijn om u te verkwikken en te versterken. We willen met elkaar gaan zingen uit de 9e psalm. Psalm 9. En daarvan willen we nu gaan zingen. Het 11e vers. Zingt, zingt de Heer die eeuwig leeft, die Sion tot zijn woning heeft en laat voor alle volken oren met psalmgezang zijn daden horen. En vanavond wordt de avondmaalsbediening voortgezet. We zingen nu vers 11 van de 9e psalm. Barmhartig en genadige Heere, uw grote naam is het waard om gedankt en erkend te worden. Dat u ons hoorbaar en zichtbaar liet zien van die held die verlossen zal. Opdat in de grootste smarten onze harten gerust mogen zijn in de Heere. En dan hebt u het ook willen betonen aan de tafel. En we mogen u vragen, wilt u er uw zegen over geven? Als we zo vanmorgen de dis van het verbond stond aangericht. En we ons ook mogen voorbereiden op de middagdienst. O, in het bijzonder van uw volk en kinderen. Misschien die nog met strijd en worsteling in de bank zaten. Geef hen een vlakveld. We leggen dat alles in uw hand. En wilt u zo zelf de naprediker zijn? En als we zo de dienst, de kerk zullen verlaten nadat we de dienst zullen hebben beëindigd. Uw zegen mogen ontvangen, Heere, dan mogen we ook bidden bij alle dingen van verdriet en leed. Dat misschien in verschillende families ook zal spelen. Mogen we vragen om uw ontferming. Wilt u daarin ook gedenken en doe het ons allen ook maar verstaan. Dat we mensen van de dag zijn en dat we onze tijd hebben uit te koop om een wijs hart te bekomen. En wilt u ons vervullen met die opperste wijsheid, uw Zoon, de Heer Jezus Christus, in wiens naam wilt u vragen, uit genade. Amen. We willen nog gaan zingen uit de 72e psalm, psalm 72, en daarvan het laatste vers, zijn naam moet eeuwig eer ontvangen, vers 11 van 72. Ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.